Zoals Oscar Wilde ooit zei, de waarheid is zelden zuiver en nooit eenvoudig. Toch komen we in het bedrijfsleven en in de samenleving veel heilige huisjes als ontastbare waarheden tegen. Waarom lukt het niet om uit de dogma's van die heilige huisjes te treden? Directieadviseur en organisatiefilosoof Sia Atteredian bespreekt in elke aflevering zo'n heilig huisje en zet dit in een ander licht. Kan het toch anders?
Bam, zijn we weer. Weer een hele leuke gast en een nieuwe aflevering. Ditmaal Bart van Rosmalen, lector aan de HKU. Hij is gepromoveerd op het thema muzische professionalisering. Ik hoop dat ik het goed zeg. En Bart is eigenlijk een muzikant, een kunstenaar op het gebied van professionalisering. En hij denkt, schrijft en werkt aan nieuwe manieren van werken. Allereerst Bart, welkom.
Dankjewel, Sia. Leuk om met jou in gesprek te gaan.
Vind ik ook. En jij hebt als heilig huisje je werk of je leven. Leg uit.
Ik denk dat we eigenlijk serieus moeten gaan nadenken over dat werk niet meer werk is zoals we het gewend zijn, maar dat we werk moeten, dat we op andere manieren over werk zouden moeten gaan nadenken. En er is eigenlijk, als je kijkt naar de grote vragen die er in onze samenleving op ons afkomen, ik noem dat graag een wereld in de war, dan zie je dat we in ons persoonlijk leven vaak, laten we zeggen, gescheiden afval gaan doen, plastic bij plastic, dat we proberen minder te vliegen, enzovoort, enzovoort. En ik denk dat we die kleine dingen in ons werk eigenlijk ook moeten gaan doen. Ik denk dat er in ons werk heel veel gewoonten zitten die niet in lijn zijn met de wereld zoals we die eigenlijk zouden willen, of het leven zoals we dat eigenlijk zouden willen leiden. Dus ik denk dat we opnieuw en vrij ingrijpend naar werk moeten kijken, naar wat het eigenlijk betekent, hoe het werkt, wat voor manieren van werken er zijn en wat voor verborgen, ja, verkeerde gewoontes eigenlijk, zonder dat we dat zelf willen, in ons werk geslopen zijn. Dus ik sta op de bres om in het klein, in de haarvaten van het werk, een aantal dingen te veranderen, met een achtergrond in de kunst, zal ik maar zeggen, die in lijn zijn met hoe we, ja, in lijn zijn met hoe we willen leven en in wat voor wereld we eigenlijk willen leven.
Ja, ik ben vooral ook benieuwd naar, want jij kan altijd zo mooi verbindend praten, maar waar gaat het dan mis? Weet je, wat komen we dan, ik denk dat iedereen dat wel in zichzelf voelt, maar om even tastbaar te maken. En misschien een kleine toevoeging voor de luisteraar. Ik vind jou ook wel een stevige en zware adviseur. Dus jij begrijpt het vak wel. Dus het is niet alleen een kunstenaar die een schilderij heeft gemaakt en die zegt van ja, zie, het moet meer stromen op het werk. Nee, jij begrijpt ook wel wat er in die haarvaten van dat werk gebeurt, gewoon door je professionele verleden.
Ik ben vanuit die achtergrond in die kunst die je al even aanraakte, hè. Dus ik ben inderdaad cellist en ook theatermaker van origine. Ik ben op een gegeven moment gaan werken in professionalisering. Dus ik legde contacten met de Baak en werkte met veel trainers samen. En ik merkte dat ik, als ik met mensen werkte, dat ik die achtergrond in die kunst eigenlijk meenam in hoe ik professionalisering aan het ontwerpen was. En van daaruit heb ik inderdaad met heel veel verschillende organisaties gewerkt, ook op adviesniveau. Heel veel gedaan met de landelijke politie of in de zorg of in het onderwijs, wat natuurlijk ook gegeven het kunstvakonderwijs waar ik zelf werk, een natuurlijke domein is om in te werken. En waar het misgaat, denk ik, want dat is eigenlijk je vraag, dus wat ik in toenemende mate heb gezien, dat is dat er dat we heel veel professionals last hebben, om het maar even zo te noemen, van protocolisering. Ja. En van, zeg maar, regels van de dingen hoe het hoort. He, dus ik denk dat in het werk dat we doen, eigenlijk drie dingen, de maakbaarheid, de macht en de methode van werken, dat die eigenlijk dominant zijn. Dus we denken nog steeds in het werk van we fixen het, dus dat is die maakbaarheid, terwijl we in toenemende mate te maken hebben met dingen die we niet meer kunnen fixen. En we richten het ook meestal in volgens de macht. Hè, dus het idee dat er een aansturing is, een transactionaliteit van mensen die het weten, leiding geven aan anderen die het uitvoeren. En de methode, dus de manier waarop je werkt, als we eerst dit doen en dan dat, dan komen we er wel uit. Ik denk dat er dus dat er ruimte eigenlijk gevraagd wordt, een speelruimte nodig is voor wat we niet weten en andere meer circulaire manieren van werken, die meer ruimte maken eigenlijk voor inclusie, voor identiteit, voor, daar komt dat leven eigenlijk voor, de zorg voor elkaar, de menselijke maat, dat steeds sterker wordt, dat spanningsveld.
Ja, ik vind het wel drie. Ja, het is ook leuk dat het drie keer M is. Hè? Dat
is altijd fijn, hè?
Ja, dat is geen toeval. Maar ik zit daar even aan een concreet voorbeeld te denken. Ik kan me herinneren dat laatst iemand, en ik adviseer daar niet, iemand van de UWV zei, ja, ik wil dat wel invoeren, maar ik krijg dat gewoon niet op mijn scherm. Dus op mijn computerscherm kan ik dat niet invoeren, dat u last heeft van X of Y. Ik begrijp het helemaal, maar ik kom er niet uit. Of begrijpelijke brieven of zo ontvangen van de overheid. En dan er zitten allerlei professionals die dat willen realiseren. Maar dan is de gedachtegang van, ja, dan worden we aangeklaagd. Dus dat zijn een beetje de spanningsvelden. Hè? Ik krijg het niet in de computer ingevoerd. Of als we dit doen, zijn we juridisch niet ingedekt. Of wat gaat er mis als we die vrije ruimte wel geven? Dus dat is constant het spanningsveld. En daarvan zeg jij ja, of vraagteken zeg jij daarvan, we zijn te veel die kant van de macht, maakbaarheid aan de methode opgeschoten. En we moeten weer een beetje terug naar het niet weten aan de vrije ruimte.
Ja, of je zou dat ook speelruimte kunnen noemen. En daarvan is het niet zo makkelijk om die te realiseren, omdat die macht, maakbaarheid en methode, dat is ook een beetje de macht van de gewoonte. Hè? Dus het is niet zo dat we dat per se willen. Dat is natuurlijk altijd een beetje de vraag als het gaat over dat de systemen. We willen vechten tegen de systemen, zou ik maar zeggen. Maar we hebben ze natuurlijk zelf gemaakt. En de macht der gewoonte is eigenlijk best wel sterk. Dus die doe je niet snel anders. Het meest simpele voorbeeld, als je het even heel, heel klein maakt, dan zit een macht der gewoonte al in de manier waarop je met elkaar aan een vergadertafel plaatsneemt.
Ja.
Dat is altijd hetzelfde, omdat dat nou eenmaal de gewoonte is om dat zo te doen. En daar stabiliseren zich patronen van macht en methode in hoe we zitten. Zal ik maar zeggen, is mij een heel klein voorbeeld.
Nee, maar zijn wel een heel goed voorbeeld.
Het zit in die haarvaten van het werk, zal ik maar zeggen. Dus ja. Dat is een heel klein ding. En dat stabiliseert zich eigenlijk. En daar moet je dus tegenin eigenlijk. En dat is natuurlijk dat is een beetje het heilige huisje waar ik tegen wil trappen. Ik wil die macht en gewoonte graag. Daar wil ik de strijd mee aan.
Ja, snap ik. En het is ook wel goed dat je dat niveauverschil benoemt. Want ik heb, anders was ik al over systemen gaan praten. Die neiging heb ik. Maar jij hebt het over de vergadering, hoe we gaan zitten en hoe we ons gedragen. Wat ik heel erg heb is met, om hem even concreter te maken, is met kennismakingsgesprekken. Ik merk, daar heb ik heel veel macht om ingrijpend in te grijpen op mijn gewoonte, maar ook op de gewoonte van die ander. Dus ik begin al, weet je, het begint altijd met, ja, ik heb daar en daar gestudeerd en dan heb ik daar dit geleerd en nu ben ik dat daar aan het doen. Dat zijn die kennismakingsgesprekken.
Ja.
En waar ik op een gegeven moment de laatste, denk ik, 2-3 jaar op heb ingegrepen, is ik vraag dan aan degene, wat wil jij van mij weten? En ik kan er ook af en toe een verhaaltje bij vertellen als ik denk van, het is hier heel spannend om die vraag zomaar te stellen. Hè? Dan zeg ik, ja, dit idee komt van beauty is in the eyes of the beholder. En als het een directeur is, zegt erbij van, ja, later is dat ook in de literatuur geworden, leadership is in the eyes of the beholder. Dus ik weet al van mij wat ik van mij weet, maar wat wil jij van mij weten? En dan vraag ik om 3 vragen. En dan grijp je al zo heftig in dat kennismakingsgesprek, waardoor iedereen, ja, ik en die ander, heel anders in dat gesprek zitten. Ook elkaar heel anders leren kennen. Dit soort...
Ja, mijn fascinatie hiervoor is eigenlijk begonnen jaren 15 geleden. Toen werkte ik dus vanuit die kunst, ook vanuit een bijzonder landhuis, wat in de geschiedenis van de muziek een grote rol heeft gespeeld. Huizen Gaudeamus in Beeldhoven. Dat is een plek waar de nieuwe muziek eigenlijk ontstond. Ik was in die tijd was ik dus directeur van een landhuis. Dat was wel geestig idee. En daar hadden we op een gegeven moment, ook met bestuur en met een aantal anderen, maakten we een tender, schreven we in op een tender, waarbij nieuwe netwerken tussen bedrijfsleven, kunst en wetenschap en zo aangemoedigd werden. Toen hebben we een plan gemaakt, dat heette Connecting Conversations. We hadden dus het idee, we moeten verbindende gesprekken voeren tussen de verschillende domeinen in die samenleving, omdat de vragen waar we voor staan zo groot zijn, dat we ze anders niet getackled krijgen. Dus we hebben die tender gekregen, dus daar kwam een subsidie, zowel van EZ als van cultuur. En dat was mooi dat die twee kanten allebei daarop financierden. En toen zaten we met hooggestemde verwachtingen klaar bij dat eerste gesprek, waar dus mensen uit het bedrijfsleven waren, mensen uit de kunst en de wetenschap. En toen ging het eigenlijk in het eerste gesprek al mis, precies in wat jij noemt, in die kennismakingsronde. Want iedereen begon zijn cv te vertellen.
Ja.
En dat was eigenlijk een soort veilige vluchtheuvel. Dat was helemaal niet verbindend en ook helemaal niet openend.
Ik noem dat het bandje. Dus als je het bandje laat afspelen, want daar was ik ook zo blij dat jij daarop ingreep dat we niet over systemen gingen hebben. Dat zit natuurlijk in mijn gewoonte. En in die gewoonte, in die haarvaten van die gewoonte, dat is een beetje Foucault-achtig hoe je dat omschrijft, maar in die haarvaten zit de maakbaarheid, zit de macht, zit de methode.
Ja. En daar is toen, want we zaten, dat project moest nog zeker een half jaar doorlopen. Maar we zaten daar met mensen van de Nederlandse Bank en met young professionals van PwC en zo. Dus, en dat gesprek liep niet. Dus toen hebben we een interventie gedaan. De helaas veel te vroeg overleden Bert Mulder heeft dat ooit nog aangedragen. Dat was lector bij de Haagse Hogeschool. En hij zei, we moeten vanuit inspiratiebronnen gaan werken. Dus we hebben mensen gevraagd hun inspiratiebronnen mee te nemen. En de volgende keer stelden we ons helemaal niet meer aan elkaar voor, maar begonnen direct vanuit die bronnen te spreken. En dat pas aan het einde van de ochtend, of soms zelfs aan het einde van de dag, vroegen we aan elkaar, wie ben je eigenlijk? En dan viel het op een hele andere manier.
Ja.
Dus de vraag die daarachter ligt is, wat maakt dat mensen instappen? In plaats van dat ze een veilige bastion om zich heen bouwen van zo'n cv, zou ik maar zeggen. Het is eigenlijk bijna een pand.
Die is ook helemaal niet veilig, joh. Er zit zoveel vervreemding aan.
Ja, het is een schijnveiligheid.
Ja, want zodra jij zei jong PwC, dacht ik, en het is niet jong PwC, maar gewoon die jonge professionals, ik kom die tegen op de stranden van Bali. En weet je, als je op vakantie bent. En dan zeggen ze zelf ook van, en zijn het hele normale mensen, hele grappige, jeugdige.
Heel leuk, ja.
Ja. Maar niet in die kamer, niet in die pak. En dan kom je ze tegen in Laos of Cambodja. Dan is het eerst, ja, je zult nooit raden wat ik doe. En dan denk ik, ja, ik zal dat wel raden. Want, ja, weet je, of een keer advocaten in, ik weet niet meer precies waar ze vandaan, uit het Verenigd Koninkrijk. Die doen ook volgens mij zo'n pruik op en dan zo'n pak en zo. En dan denk ik, ja, je verstopt je mens zijn, het stukje mens zijn. En er zullen ook vast wel saaie mensen tussen zitten, maar in dat voorstelrondje, dus hebben we het over die micro-interventie waar we het dan over hebben, maar in dat voorstelrondje zit iedereen in dat kostuum of zo, of in een harnas, waarbij je er niet bij komt. Hè? Dus in het harnas om maar niet geraakt te worden of niet te kunnen raken. Ja. En daar zit een ongelofelijke vervreemding naar de ander, hè, zoals dat in jullie gesprek plaatsvond. Maar ook naar jezelf.
Ja.
Dus daarom ga ik helemaal aan op, het is helemaal niet veilig. Het doet jezelf geweld aan, maar het is wel de gewoonte.
Ja, en wat ik daar dan spannend aan vind, dus eigenlijk hebben we hiermee meteen het hele thema van ons gesprek te pakken, je werk of je leven. Want eigenlijk zou ik dan dus zeggen, zet je een heel stuk van je leven eigenlijk uit, omdat je denkt, dat hoort niet bij mijn werk. Dus je zet heel veel dingen uit. Hè? Je hangt jezelf als het ware aan de kapstok. Je jas. En je verschijnt dus maar ten dele. Net zoals we vaak achter een vergadertafel, achter een laptop zitten en maar een heel klein stukje van onszelf zichtbaar is. Hè? Die laptops op tafel vind ik ook van die barrières, weet je wel. Van die verschansingen waar je achter zit. Dus dat toelaten van het leven in je werk, dat denk ik dat, en dat zijn we niet zo gewend. En dat is ook, laten we zeggen, ook niet, helemaal niet zo makkelijk. Hè?
Dus nee.
Eigenlijk de gewoonte is andersom, namelijk dat we ons werk meenemen naar ons leven. Dus dat we in toenemende mate geacht worden om 24/7 aan het werk te zijn. En dat ook zelf graag doen. Alhoewel een jonge generatie daar dus totaal anders tegenover staat, een hele andere ideeën over work-life balans hebben, zou mijn propositie zijn van je moet het leven meenemen naar je werk. In plaats van andersom. En daar manieren voor vinden, ook werkvormen, dingen die helpen om dat te doen. Gewoon concrete dingen die die ruimte maken. Want het, laat zeggen, het analyseren, beschouwen van dit probleem is één. Maar het handvaten vinden om er ook echt iets aan te doen en die ruimte te maken voor professionals van welke soort dan ook, om de handen en voeten aan te geven en dan dus niet vreemd aangekeken te worden.
Ja.
Dat is een heel andere uitdaging. En daar zit mijn, daar ben ik als het ware ontwerper van. Of daar wil ik, daar ben ik elke keer erg gemotiveerd om daar dingen voor te verzinnen.
Noem eens een ding dan dat je...
Nou, laten we zeggen, om nog even door te gaan op dat, welke manieren zijn er nou als alternatief voor de voorstelronde, zal ik maar even zeggen. Dat is één concreet voorbeeldje. Dan zou ik dus zeggen dat het hele idee van inspiratie, hè, dat ik, daarom heb ik, noem ik ook muzische professionalisering. Ik ga terug naar die antieke Grieken en eigenlijk de mythe van die muzen, die dus eigenlijk een belangrijke rol hadden in die samenleving, om dat hele idee van verbeelding, inspiratie.
Of muzische in de zin van muzen.
Ik dacht in muzische in de zin, ja, muzische in de zin van muzen. Ja. In de oorspronkelijke mythologie kwamen die muzen er eigenlijk om als een vorm van reflectie. Die kwamen daar om te bezingen wat het toedeed. Je zou kunnen zeggen, als die muzen er niet waren, dan kon je niet, ze waren een klein beetje de media avant la lettre. Want er waren oorlogen, er werden heldendaden verricht, er was van alles gaande. En daar moest over verteld worden, dat moest bezongen worden, dat moest doorverteld worden. Dus die muzen die werden geboren uit een verbinding tussen Zeus en de godin van het geheugen, hè, Mnemosyne. En die hadden tot taak om die heldendaden te bezingen. En daar zit de inspiratie in, de waardering, het gezien worden, vormen van reflectie. He, de reflectie op wat doen we eigenlijk en hoe doen we het. Dat was heel inspirerend dat het idee van de klassieke dichter, he, in die tijd, Hesiod dus bijvoorbeeld. Ja, dat was eigenlijk iemand die zowel de feiten goed moest hebben, dus je moest vertellen hoe het zit, want anders wisten ze niet hoe de werkelijkheid werkte. Er was natuurlijk geen krant, er was geen internet. Dus de feiten moesten goed zijn. En je moest iets doen wat tot moreel en pedagogisch gezag leidde. Dus je moet er zelf een opvoedingsideaal achter. En het derde punt was eigenlijk dat je, laten we zeggen, tot de harten van de mensen moest spreken. En daar komt natuurlijk die verbeelding en die inspiratie en dat menselijke aspect. Want als je niet tot de harten van de mensen sprak, dan kwam je ook niet in beweging. Nou, dat muzische, hè, dat is eigenlijk iets wat ook gewoon in ons werk zit. Maar het sluimert een beetje, het staat op een zacht pitje. En dat moeten we eigenlijk aanwakkeren. En als jij die vraag stelt van wat wil je van me weten, dan open je een ruimte voor dat, ja, wat ik nou maar even metaforisch dat bezingen noem. Dat je opent een ruimte waarop we op een andere manier iets kunnen zeggen. Als ik zeg je moet inspiratiebronnen meenemen, dan beginnen we met vanuit iets te bezingen en dat verbindt. Maar ook als ik de vraag zou stellen, wie was je een belangrijke leraar en wat was het moment waarop je iets geleerd hebt? Of wat is een moment in je werk waarin je voelt, hierom doe ik wat ik doe. Dat type vragen, die hebben bam, in één klap, een grote betekenis. En worden dus exemplarische momenten waarop we verbinden met elkaar. Waarop we daadwerkelijk verschijnen, presentie, present raken in het werk.
Ja, we hebben wel eens samengewerkt. En de mooie manier waarop jij dat doet, vind ik, het is ook niet alleen een conceptueel verhaal. Je brengt het direct in handen. Dus het is ook direct van, hoe pas jij er toe op je volgende vergadering, zodat die problemen niet gebeuren. Dus dat vind ik eigenlijk het mooie, maar dat vind ik ook wel leuk aan toe te voegen. Want terwijl je aan het praten was, zat ik een beetje zo mee te schrijven en te denken en stiekem iets op te zoeken. Ik dacht, heeft hij het nu over logos, pathos, ethos? Dat is natuurlijk wel, dat is wel wat er gaande is. En ik ga ze niet allemaal doen of alle drie doen, maar wel twee. Ik moest heel erg denken aan, volgens mij is dat Nietzsche die dat zegt, is dat de logos het van de pathos overwonnen heeft. Dus hij heeft het over de Griekse mythologie en hij zegt met de intrede van de filosofie heeft de logos dus van de pathos overwonnen. Wat hij daarmee bedoelt is, we doen nu zo'n beroep op het rationele, het logische, het maakbare. Niet dat dat er niet toe doet. En het is net als die krant waar je het over had. De feiten moeten wel correct zijn. Maar daardoor gaat de pathos, dus het menselijke, het emotionele, het bezielde, gaat dan een beetje dood. En dat is misschien ook in ons gesprek, even in ieder geval in mijn fantasie, waar we het over hebben. Hè? Daar hebben we ook een soort van dualiteit of dichotomie, je werk of je leven. Waarbij we eigenlijk zeggen, ja, niet je werk en ook niet je leven, maar je leven in je werk. En je werk is al in je leven. Dus meer van een volwaardig, ja, ik wil bijna zeggen volledig mens zijn, maar meer een volwaardigheid van die logos en die pathos. Meer een volwaardigheid van het bezielde en het logische, het emotionele en het rationele. Is dat waar we het over hebben?
Nou, ik vind het mooi dat je die logos, pathos en ook ethos van de klassieke retorica even aanhaalt. En ik vind het leuk om dan ten opzichte van wat jij nu aanhaalt over Nietzsche te zeggen dat in onze tijd, we zijn natuurlijk weer een stukje verder dan zijn tijd, ook het belang van dat persoonlijk instappen en zichtbaar worden als de persoon die iets zegt, steeds belangrijker wordt. Objectieve waarheid meer. De grote verhalen zijn natuurlijk in elkaar gevallen. We zitten in een hele, leven we nog wel in dezelfde wereld, zou je kunnen zeggen. Een wereld die toenemend polariseert.
Ja.
Nou, daarin is denk ik ook die ethos die daar eigenlijk over gaat. Wat maakt dat je in de positie bent om te zeggen wat je zegt? Hè?
Ja.
En dat is denk ik heel belangrijk dat we daar manieren voor vinden. Hè? Ik kan zeggen als lector en gepromoveerd op die muzische professionalisering, kan ik dit en dat zeggen. Maar als ik zeg als cellist, dan komt er een heel ander kennisgebied boven waar ik iets over te zeggen heb. En wat dus geloofwaardig en overtuigend is, omdat ik dat op die manier als een practice mij eigen heb gemaakt. Of als vader van 3 kinderen, kan ik zeggen. Of als bezorgde burger, kan ik zeggen. En dus die ethos, ook die derde, die is denk ik heel belangrijk.
Zeker. En ik denk ook steeds meer, omdat die ook wegbeweegt van de logos. Dus denk maar bijvoorbeeld aan de... En verwarring hierover is het probleem. Dus ik zeg eerst waar ik mee ga eindigen. Verwarring hierover is het probleem. Ja, en dan begin ik
aan. We hebben de conclusie, weten we.
Ja. Kijk, wanneer we het hebben over corona en de coronamaatregelen. Of wanneer we het hebben over het stikstofprobleem. Of wanneer we het hebben over dat de aarde plat of rond is. Of wanneer we het hebben over zonnebrandcrème, dat niet goed voor je is. Ga zo maar door. Dan lijkt er een verwarring te zijn, en ik denk ook dat die er echt fundamenteel is, over welk gedeelte je het hebt. Jij zegt, als ik spreek als vader, dan zit daar een bepaalde levenservaring achter. Hè? Ik doe nu een beroep op de ethos. Maar als je spreekt als chirurg en zegt van ja, deze operatie moeten we zo of zo doen. Of je spreekt als een super expert op het gebied van besmettelijke ziektes, dan doe je een beroep op je ervaring, maar doe je ook een beroep op de logica die jij hebt opgebouwd in je vakgebied.
Ja.
En wanneer je het hebt over het stikstofbeleid en je spreekt vol passie over wat de mensen mee hebben gemaakt en hoe dat gegaan is, dan is dat een stukje pathos, dan is dat een stukje passie.
Ja.
En dat is ook heel erg belangrijk, hè? Want of wat mensen hebben ervaren en hebben meegemaakt. Neem maar even als voorbeeld, je mag jarenlang van een van de grootste banken van Nederland investeren en uitbreiden en iedereen zegt wat goed, en er wordt geen beleid gemaakt, dus je dijt maar uit. En op een gegeven moment zeg je zeg maar op een willekeurige dinsdagochtend, dat mag niet meer en jullie moeten nu allemaal weg. Ja, dat is natuurlijk een heftige ervaring. Dat is een heftige emotionele ervaring. De logica daarvoor, omdat het planeet vergaat, is er ook. Maar wanneer die dingen niet aligned zijn, wanneer die dingen niet congruent zijn en wanneer je niet spreekt vanuit het punt waar je recht op spreken van hebt en daar verwarring over is, dan ontstaat er fundamentele vervreemding en verwarring. Wat bedoel ik daarmee? Ik heb geen kinderen, dus ik ben geen vader. Ik ben me fundamenteel bewust dat ik die levenservaring niet heb. Dus ik stap ook even af van die drie termen, maar gewoon even ik in de wereld zijn, hè. Mijn stukje in de wereld zijn, ik heb die ervaring niet. Dus ik weet niet wat dat met een mens doet als je jonge zoon te vroeg begint te drinken of te roken, ik zeg maar wat. Of zijn eerste vriendinnetje. Of... Ik kan dus ook niet spreken vanuit die ervaring. Ik heb die levenservaring niet.
Nee.
Aan de andere kant, ja, ik heb ook gewoon een logica. Dus ik kan wel over nadenken van rationeel of vanuit onderzoek, zus, zo en zus. Dus die interpretatie en die levenservaring versus wat is logisch of wijs of slim om hier te doen wetenschappelijk. Ja, het is wel belangrijk om dat uit elkaar te trekken. Als laatste punt om het duidelijk te maken. Dus ik begrijp dat boeren als boeren spreken. Hey, kijk eens wat ons hier wordt aangedaan. Maar boeren moeten niet als stikstofexperts gaan praten. Want er is ook een planeet en die vergaat. Ik begrijp dat burgers zich geweld voelen aangedaan, omdat ze in hun vrijheid zijn belemmerd door de coronamaatregelen. Maar die burger, of salsa-leraar in dit geval, er moet niet een verwarring ontstaan dat die een epidemie-expert is op besmettelijke ziektes waar niemand iets van weet. En omgekeerd moet die... arts of wetenschapper niet verward raken dat hij nu namens alle burgers mag spreken. Dus er is een recht van spreken, zeg ik bijna.
Ja, dus ik vind dat je een mooi beeld schetst van de morele verwarring in zekere zin. Omdat er allerlei opvattingen over wat is het goede om te doen door elkaar heen lopen als het ware. En we dat eigenlijk niet goed kunnen onderscheiden. Hè, in jouw reeks heb je ook een gesprek gevoerd met Paul van Tongeren. Die natuurlijk 2 jaar lang tot komende mei de denker des vaderlands is en is geweest. En die heeft natuurlijk heel veel werk verricht om die 4 verschillende soorten ethiek. Hè, de plichtethiek, wat moet ik doen omdat we het hebben afgesproken. Of de nutsethiek, wat is het goed om te doen omdat het een goede uitkomst heeft. Of de deugdethiek, wat is de kwaliteit, de deugd enzovoort. En dus om helderheid te scheppen in die verschillende soorten ethische dingen die daaronder liggen. Dus die vraag, wat is het goede om te doen? Laat ik nog één opmerking eerder. Dat opnieuw kijken naar wat betekenen die logos en die pathos en die ethos nou. Dat betekent dat je niet meer eenduidig bent over wat het goede is om te doen. Maar dat dus een mengsel is van het mengsel is van de dingen, de feiten enzovoort. En de wetenschappelijke dingen, de argumenten waar die onomstotelijk zijn. En die pathos, datgene wat ons beweegt enzovoort, hè, dat heb je mooi uiteengezet. En die ethos, wat is het recht van spreken wat ik heb? En die gelaagdheid opnieuw in evenwicht brengen is denk ik heel belangrijk. Je ziet dat ook, waar ik heel veel mee werk, ook met mensen, veel met mensen samenwerk. Onder andere met Manon Ruiter en ook met Ilja Soffer, met wie jij eerder natuurlijk gesproken heb ook 2 keer.
Ja, ze is 2 keer gast geweest. Ja, zeker.
Over de afwijkenkunde. Ja. Met elkaar hebben we een groep die ook heet naar de kweesten naar goed werk. Waarin we de vraag, wanneer is het goed wat je doet, ook, hè, dat is niet een eenduidige vraag. De goed werk bestaat eigenlijk ook uit meerdere lagen. Het is het beantwoord aan de standaard van het vak, dan is het goed. Of het doet goed en dan is het een ethische opbrengst. Hè. Dan doet het goed voor de wereld, of dan doet het goed in hoe wij met elkaar werken. En het is ook nog, het voelt goed, hè? Dus ik ben geëngageerd. Dan komt die persoon, hè? In beeld. Dus daar zie je ook, dat is een concept wat eind jaren 90 door die groep met Csikszentmihalyi en Damon en zo is ontwikkeld, dat begrip goed. Daar zie je ook dat dat uit elkaar gevogeld is in 3 soorten dingen die goed zijn. Dat helpt om je te realiseren dat goed is dus niet eenduidig. Het is niet enkelvoudig. Maar die dingen moeten in evenwicht zijn. Dat iets is goed, iets doet goed en iets voelt goed. Dat moet eigenlijk alle 3 aanwezig zijn.
Is, doet en voelt.
Ja, en als je dat dus weer even afzet tegen de gewoonten, hè, de macht der gewoonten in organisatie, waarin dus die maakbaarheid, die macht en die methode, dan laat dat vaak vrij weinig ruimte. Hè? Dus als je kijkt naar hoe de kwaliteitszorg is ingericht, die is eigenlijk niet hierop berekend. Die is niet berekend op dat de persoon met zijn hebben en houden, zeg maar even met zijn leven, instapt. Want die meet niet op die manier. Als wij studenten opleiden en dan kunnen we in de opleiding dus allerlei ruimte maken voor de persoon die instapt. Maar uiteindelijk is het in de toetsing waar het op aankomt. En als het niet ook in de toetsing geregeld wordt, en daarom is het ook echt een heilig huisje om tegenaan te trappen, dan gebeurt dat eigenlijk niet. En dan is die ruimte uiteindelijk is die er niet, want dan is de manier waarop je meet en afrekent eigenlijk te smal.
Geldt ook bijvoorbeeld,
ja, afrekend. Geldt ook bijvoorbeeld voor, en dan raak ik echt opgewonden over, geldt bijvoorbeeld ook voor ons beroepsbeeld. Hè? Dus als wij een functie aanvaarden, dus als wij gaan solliciteren op een functie, dan ligt er een functieprofiel, dat vaak waarvan je denkt, dit is het onmogelijk, hè? Dit is de redder des vaderlands die hier gevraagd wordt. En dan zit je op gesprek, en later komt er dan een hele plannings- en controlecyclus, en maak je jaarplannen enzovoort. Je neemt van alles op je schouders, en wordt daar voortdurend, zal ik maar zeggen, eenzijdig op afgerekend. Dus daar zit dit hele idee over je werk of je leven zit daar eigenlijk niet in. Het zou eigenlijk je werk en je leven moeten zijn. Dus je zou in dat beroepsbeeld, in dat functieprofiel, minstens 20% moeten hebben om het niet te weten. Of om iets heel anders in te brengen. Iets wat niet doelgericht is. Iets wat een doel in zichzelf heeft. Nou ja, dat is even een beetje een waterval. Maar dat zijn als het ware de gewoontes ook waarin we gevangen zitten. In de manier waarop we toetsen en afrekenen. De manier waarop we denken over ons beroepsbeeld. Daar zit het eigenlijk niet in.
Ja, dat is essentieel. Ik had deze nog een beetje ingehouden. En ik dacht, ik kom dadelijk bij je op terug. Ja, we kunnen het wel allemaal zo mooi zeggen, Bart. Maar het staat niet in de KPI's.
Nee, exact.
Ja.
Dat is het hele punt.
Ja, ja. En dat maakt het wel heel erg lastig, want jij bent bezig met nieuwe manieren van werken. En ik zeg even vrij, ik misschien ook. En dan denk ik, ja, dan komen die mensen dat systeem weer binnen. En dat systeem straft zich genadeloos af voor die vrije ruimte nemen. Want dan heb je die laptop, dat is ook het voorbeeld dat ik onthouden had. Heb je die laptop, ik vind het ook hartstikke irritant, hè? Maar even de andere kant. Heb je die laptop voor je? Dat creëert een enorme barrière. Ik weet ook hoe dat voelt als je de laptop voor je hebt. Ik ga dan ook opeens anders praten. Of als de ander de laptop voor zich heeft, dan denk ik van ja, tegen wie ben ik nu aan het praten?
Ja.
En ik voel mezelf gewoon gaan. Ik voel mezelf uit verbinding raken, om het maar zo te verwoorden. Tegelijkertijd, dus waarschijnlijk een moeder van 3... Zo'n iemand ken ik, hè? En waarvan de jongste ook nog ernstig ziek is geweest en vaak terug moet op controle. Ja, als je daar niet uittikt en morgen wilt de macht ook nog een verslag daarvan hebben, ja, wanneer doe je het dan?
Ja, en wat dus naar mijn gevoel vind ik dan leuk om nog iets meer over dat muzische te zeggen. Want laten we zeggen, als je dat muzische waar ik destijds daarnet even over sprak, als je dat nou, als het ware even transporteert naar hoe we werken, dan zou je kunnen zeggen, als we nou in het werk die speelruimte ook preciezer maken en we hebben meer ruimte om het vertellen en om de manier van werken als vorm van spelen, dus de werkvormen, te versterken en we hebben de ruimte om te maken. En dat zijn 3 sleutelwoorden, denk ik, in mijn onderzoek ook, de homo narrans, de homo ludens en de homo faber, dus de spelende, vertellende, de makende mens, eigenlijk aanwakkeren, dan doet dat iets met mensen die het gevoel hebben, oké, zo ben ik ook, zo zijn wij ook. En dat wekt als het ware tegenkracht. Dat geeft dus de moed om er tegen in te gaan. En dat begrip tegenkracht vind ik wel belangrijk. Jij spreekt ook graag over afwijkkunde.
Mm-hmm.
En dat brengt dan even in verband met die tegenkracht. En ongetwijfeld heb je het met Ilja Soffer ook over de eigenzinnige professional gehad. Hè?
Ja, dat zijn dus, wel. Ja.
Dat gaat er dus over dat als we niet zelf daar iets tegenover stellen, dan gaat dat niet veranderen. Ja, maar het probleem is een beetje dat we ook daarin vaak dat te veel in ons eentje doen. Dan denken we, nu moet ik gaan afwijken. Ik moet nu de eigenzinnige professional zijn die er tegenin roeit. Dat vind ik dus ook problematisch en een soort product van onze manier van denken. Want dan betrek ik het allemaal weer op mijzelf. Terwijl dat muzische eigenlijk groepjes maakt. Daar maak je eigenlijk kringen. Dat is eigenlijk altijd, dat doe je niet alleen. Dat doe je met anderen. En dat met anderen, dat is voor mij een sleutel om die, zeg maar, die eenzaamheid, we hebben het gehad over de vervreemding in het werk, maar het leidt ook heel vaak ertoe dat je het gevoel hebt dat je er alleen voor staat.
Heb ik het met Joris Leijendijk over gehad? Hij vroeg opeens, ben je eenzaam of maakt dat eenzaam? Iets in die trant. Dus daar hebben we het ook over gehad. Ja.
En dat eenzame, dat er alleen voor staan, dat Don Quixote-achtige. Ik denk dat het heel belangrijk is om dat te doorbreken. Want je bent namelijk eigenlijk helemaal niet alleen. Ik denk er zijn ook allerlei manieren van die muzische manieren van werken, die helpen eigenlijk om te zien dat we dat dus allemaal hebben. En dat we dus in die zin bondgenoten zijn. En dat we dus in die zin, dat heeft ook een beetje met je mensbeeld te maken, denk je nou aan het individu? Of denk je de mens eigenlijk als onderdeel van een groepje?
Ja.
Ik ben zelf geneigd om de mens eerst als een groepje te zien. Ook een beetje door de filosofie die ik dan bestudeerd heb. En pas daar binnen dat groepje wordt hij eigenlijk, laten we zeggen, zichzelf. Dus dat onderscheidend verbinden op dat eigenheid en samenspel. Ik denk dat het heel belangrijk is om dat alleen, en dat ik moet het doen, ik moet het verschil maken, om dat te doorbreken. Ik denk dat we bondgenoten elke keer moeten zoeken en groepjes moeten maken.
Wat ik daarin heel mooi vind is, ik kom in mijn werkpraktijk kom ik af en toe een directeur tegen, denk ik, oh ja, want jij probeert hier echt het goede te doen. En in dat gesprek is het eerste wat ik tegen diegene zeg, is, je bent niet gek.
Ja.
Dus er zit een soort van, die is geïsoleerd in die eenzaamheid. En het eerste wat ik teruggeef is een soort van echo terug van koe, 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 zeg maar. Van een echo terug van de wereld, je bent niet gek, je hebt gelijk.
Mooi.
Maar dan is mijn vraag, hè, hoe dan verder? Hoe brengen we hem of haar uit die eenzaamheid? Even deze echte, maar ook hypothetische casus. Want hij is echt, want het gaat over 5 mensen. Daarom is hij tegelijkertijd ook hypothetisch. Want ik doe alsof het echt over 1 iemand gaat. Hoe halen we diegene uit die eenzaamheid?
Nou ja, dus daarin zijn allerlei dingen. Ik was gisteren nog, in Leeuwarden op een lezing. En toen deden we dus die vraag over wat heb je van wie geleerd? He, dus grappig genoeg heb ik die ook weer geleerd van Paul van Tongeren. En als je die doet, he, dan zie je dus, je schrijft op, he, dat is eigenlijk het oorspronkelijke principe van Marcus Aurelius. He. Dus toen die, en ook een groot leider, waarvan je zou kunnen zeggen een groot leider, die op zichzelf allemaal goede dingen deed. Maar toen hij zijn boekje over peinzingen maakte, begon hij eigenlijk met op te schrijven wat hij van wie geleerd had. Dus daar komen 17 personen, te beginnen bij zijn grootvader, van wie hij hoffelijkheid heeft geleerd. En daarna allerlei mensen, ook collega's in het werk, waarvan hij leerde om geen voorkeur te hebben voor geel of blauw bij de wagen rennen. Of ging waarderen om op een veldbed in de open lucht te slapen en zo. Waren allemaal dingen, allemaal kwaliteiten waarvan je nu zou zeggen, ja, wat betekent het eigenlijk? Maar allemaal kwaliteiten die hij vond dat hij zelf moest belichamen, maar hij zich realiseerde dat hij ze van een ander geleerd had. En daarmee, alleen die oefening maakt al dat je eigenlijk minder eenzaam bent, omdat er een hele groep mensen om je heen komt te staan van wie je het eigenlijk geleerd hebt. Toen ik mijn proefschrift schreef, had ik het tweede hoofdstuk, heb ik dus al mijn eigen praktijken die ik gedaan had belicht. Toen zei mijn promotor, Harry Kunman, op enig moment, en daar trof hij mij mee in mijn achillesziel, voor iemand die over de muze schrijft, gebruik jij opvallend vaak het woord ik. Nou, dat was een soort shock-effect, want ik wilde het over dat wij hebben. Ik wilde het over het groepje hebben. Maar ik had het dus voortdurend over mezelf. En toen zei hij, er is gelukkig een eenvoudige remedie. En dat is de zoek- en vervangtoets. Dus overal waar staat ik, zeg, schrijf je maar gewoon op van wie je het geleerd hebt. Nou, dat doorbrak een soort, hè, als je aan het promoveren bent, dan is het heel eenzaam werk. Dan denk je, ik moet het doen. Ik moet dit zeggen. Ik. Dat doorbrak eigenlijk dat hele beeld van dat ik die dat allemaal moest doen. Het bleek dat ik in een heel groepje zat. Dat ik in een heel netwerk, in een heel web van gelijksoortigen en gelijkstemden bezig was. Die dat allemaal ook. Ik had dat allemaal niet van mezelf.
Heel mooi. Mooi. Doet me denken aan de film Good Will Hunting. Heb je die gezien?
Ja, zeker. Ja.
Maar dat is misschien ook een vervolgvraag. In die film zegt die psycholoog, psychiater tegen die jonge genie ook van, ja, met wie praat je dan? Hè? Iets in die trant. En dan noemt hij allemaal kunstenaars, wetenschappers, filosofen, historici. Hij zegt, ja, dat zijn dan de mensen, ik paraphraseer even vrij, maar dat zijn dan de mensen waar ik mee praat. En dan zegt hij, ja, al die mensen zijn dood.
Ja, dat is mooi. Dus, en dat is precies het vervolg, want als je hem dus doortrekt naar jouw vraag, hoe moet die manager dat dan doen in de praktijk? Hè? Want ik schrijf natuurlijk een beetje een mooi abstracte idee over dat je zelf niet een persoon bent, maar dat je zelf eigenlijk ook een groepje bent, hè, zeg ik. Maar in de praktijk denk ik dat ik vind het woord bondgenoot heel goed. En ik vind ook dat we onszelf de vraag zouden kunnen stellen, gewoon, wie zijn nou mijn bondgenoten in het werk, maar ook daarbuiten? En weten zij dat ze jouw bondgenoot zijn? Heb je ze dat gevraagd? Heb je gezegd, ik wil deze dingen veranderen, enzovoort. Wil jij mijn bondgenoot zijn? Ik vind het heel erg leuk dat jij mij hebt uitgenodigd, Sia, voor dit gesprek. En dat voelt als een soort bondgenootschap. Dus ik heb het gevoel, wij werken samen aan deze dingen. Jij maakt een podcast, jij nodigt mij daarvoor uit. Vanaf nu weet ik dat ik een beroep op jou kan doen en jij weet dat je een beroep op mij kan doen. Wij spreken dat tegenover elkaar uit. En we benoemen de mensen die voor ons die rol vervullen. Dus ik zou zeggen tegen die manager, schrijf dat eens op. Wie zijn die bondgenoten? Spreek ze daar eens op aan. Kijk eens wat er resoneert. En kijk dan eens, hè, stel je daarvoor open dat anderen iets terugzeggen.
Mooi. Ik ga daar eerst heel erg in mee en dan ga ik tegenhangen.
Goed.
En beide emoties leven in me. Dus dat is ook niet eens vanuit mijn rol als podcast. Ik weet niet wat mijn rol is. Maar ik schreef ook direct een bondgenoot op. Saskia Tjepkema. Die ken ik ook helemaal niet goed. Volgens mij zit zij bij Kessels en Smits. Maar zij had de podcast met mij en Ilja.
Ik ken haar volgens mij ook. Zij woont in Hilversum.
Dat zou zomaar eens kunnen. Ja, ze zit ook in een vakgebied. Het zou niet gek zijn als je haar zou kennen. Zij had een mail gestuurd naar mij dat ze die podcast met Ilja, de eerste denk ik, met Ilja Soffer zo goed vond. En een andere keer had ik hem met haar gebeld. En toen zei ze, een medespookrijder. Dus en dat suggereert iets heel anders dan een bondgenoot, maar een medespookrijder. En kijk, uiteindelijk is het in de wereld zijn er een van het mede zijn. Hè? Dus je bent er hier niet alleen en die echo terug heb je nodig. En Saskia gaf mij die echo. En dat was een heel klein moment, maar ik heb dat wel daarna ook bij andere mensen gedaan. Van, hé, hey, je bent ook een medespookrijder. En bondgenoot is natuurlijk een mooiere term. Nu de kritische noot. Dus als een leidinggevende, als een directeur bondgenoten opzoekt, dat suggereert, hè, bondgenootschap komt uit een dualisme. Dus dat je ook vijanden hebt. Dus En dat is theoretisch conceptueel. Praktisch, wat ik daar praktisch over wil zeggen, is van ja, je hebt natuurlijk wel een bepaalde positie van, ja, of heb je misschien een positie van neutraliteit? Kun je zomaar bondgenoten maken? En wat nou, hè? Hoe kijk je daar tegenaan? Van als, het lijkt alsof je bondgenoten hebt, ook vijanden hebt. En je hebt natuurlijk wel ergens een, ja, je hebt ergens een neutrale rol. Iemand kan wel bondgenoot zijn, maar heeft die vergadering dan weer heel slecht geleid? En hoe ga je daar dan meer om? Net dat je aan iedereen de liefde hebt verklaard en verteld hebt dat jullie bondgenoten zijn.
Ja, mooi. Mooie vraag. Dus een van de belangrijkste bladzijden in de filosofie of het denken vind ik eigenlijk de Homo Ludens van Johan Huizinga. Dus in de Homo Ludens beschrijft Johan Huizinga, ik kom dus via een omweggetje even op het antwoord. Hè. Dus ik begin nog niet met het antwoord, maar ik werk er even naartoe. Dat het spelelement eigenlijk ouder is dan de cultuur. Dus dat cultuur ontstaat in en als spel, zou je kunnen zeggen. Dus ook de manier waarop we gemeenschappelijke dingen doen, daarvan is eigenlijk de grond, ligt eigenlijk in vormen van spel. En hij rafelt dat helemaal uiteen hoe dat zit. Wat spel en wat dat spelelement dan eigenlijk is. En wat ik daar heel boeiend aan vind, is dat we, en daar komt het bondgenootschap mee om de hoek kijken eigenlijk, dat in zekere zin als je dingen wil veranderen in die machtmethode maakbaarheid, en je wil die speelruimte in het werken toelaten dat die mens daarin verschijnt, groter maken, dan spreek je dus over zoiets als speelruimte ten opzichte van het gewone. Dus je wil die balans. Hè? Het gaat niet of-of, het is dus niet, we moeten nu alleen nog maar speelruimte hebben. Het gaat over het heen en weer bewegen tussen, zeg maar even zeggen, het gewone werk en de speelruimte. Maar om die speelruimte te maken, heb je dus, dat doe je met elkaar. Dat kan niet anders eigenlijk, want het spel in die zin en ook de speelruimte is een sociaal ding.
Ja.
Wat ik heel vaak merk, is dat het helpt om in groepjes die daaraan willen werken, om eigenlijk het subculturele gevoel van wij zijn en wij doen anders. Wij willen iets veranderen. En we hebben een geuzetitel. Dat is het hele begrip afwijkkunde. Werkt ook zo. Ben je daarvan? Ja, ik doe graag mee aan dat spel, zal ik maar zeggen. Dus dat helpt om dat, en dat bedoel ik eigenlijk met dat bondgenootschap. Het is een klein beetje zoals kinderen die in bloed ondertekenen dat ze vanaf nu een club zijn. Dat brengt iets in beweging. Daar zit voor mij dat bondgenootschap. En dat betekent inderdaad dat je niet volledig neutraal kan zijn. Ik geloof ook namelijk dat dat hele neutrale zijn, dat is op zichzelf natuurlijk belangrijk. Maar als je dat alleen maar bent, dan verandert er dus geen klap. Want dan sta je ook niet op de zeepkist voor iets. Dan ben je ook niet aanspreekbaar. Hè? Accountability, wow. Zoals McIntyre dat zo mooi zegt.
Mooi, ik ben blij dat we dat hebben kunnen, ja, ik weet niet of ontlokken het goede woord is, maar dat we dat hebben kunnen benoemen. Want we zijn er ergens anders ook in ons gesprek, dat we meerdere niveaus van denken en doen nodig hebben. Of dat nou is, doet, voelt. Hè? Is goed, doet goed, voelt goed. Of we zeggen van ja, je hebt de logica, maar je hebt ook je levenservaring en je hebt ook zeg maar je emotie en je passie. Hè? Of dat een driedeling is. En dat daar een match tussen moet zijn en een rangorde. Dat betekent ook niet iedereen spreekt vanuit dezelfde ervaring. Niet iedereen spreekt vanuit dezelfde kennis. Niet iedereen spreekt vanuit dezelfde passie. Dat haalt wat mij betreft ook een beetje het is allemaal even goed en het is allemaal ook maar een mening, wel onderuit. En dat geldt dus ook voor die leidinggevende. Die kan dus ook kwalificeren in de zin van ja, ik sta hiervoor, ik ga die kant op. En dat vind ik de goede richting. En daarin zoek ik mijn bondgenoten.
Ja, en ik vind het wel leuk omdat dat bondgenootschap en die speelruimte en zo, die situeer ik dus elke keer een beetje in dat muzisch perspectief, muzisch werk. En ik vind het leuk om nog heel even die oude Grieken aan te halen. Ook weer in iets wat ik bij die McIntyre vond. Die eigenlijk zei, die oude Grieken hadden dus die praktijk van politiek en filosofie overdag. Hè? De politiek als de vraag van hoe ordenen we onze samenleving, de filosofie over wie zijn we eigenlijk en hoe verhouden we ons tot de wereld en zo.
En dan 's avonds, de filosofie.
Nou nee, dat wisselde af en er was nog een derde element, dat was eigenlijk het theater. Dus, en zij bewogen in zekere zin tussen die drie polen heen en weer. De politiek, de filosofie en het theater. En het theater was niet alleen maar zoals in onze tijd uitbesteed aan professionals die dat dan voor hen opvoerden. Voor een deel deden ze dat ook zelf. Dus dat was als het ware dat pendelen tussen die drie polen. Dus de beweging tussen die drie manieren van kennen en zijn in de wereld. Dat gaf als het ware het geïntegreerde beeld. En zo denk ik dat we in ons huidige werk eigenlijk ook niet moeten proberen ons hele werk voortdurend door dat muzische te doordringen. Nee, die maakbaarheid, macht en methode, die zijn voor heel veel dingen supergoed. Maar ja, we moeten leren, dat is de ware kunst, zou ik zeggen. We moeten leren om te pendelen naar die momenten en tijdsduren van speelruimte. En naar die momenten waarop we anders zijn en anders doen. Waarop we een tijdelijke, ja, vermomming is een te groot woord, maar dat vind ik altijd zo'n mooi woord wat Huizinga gebruikt. Waarop we tijdelijk anders zijn en ons ook toestaan om anders te zijn. Waar het leven en andere generatieve vormen van werken binnenkomen. En dan weer terug. En weer heen en weer terug. En weer heen en weer terug. Dat is de eigenlijke kunst, denk ik. Dat heen en weer bewegen.
Ik ga iets doen wat of heel zinloos lijkt, of dit volledig op zijn kop zet. In ieder geval in het denken en voelen. Het heeft het in ieder geval een keer voor mij helemaal op zijn kop gezet. Kijk, we spreken eigenlijk constant, ik ook, hè, in vormen van dualisme. Aanhaken of afwijken. Of bondgenoot of vijand. Nou, noem ze maar op. Hè. Het gewone en de speelruimte. Dus constant creëren we een dualisme. En dat is heel erg eigen aan het westerse denken. En misschien is dat ook eigen aan onze universum, hè? Want DNA hadden ze ook geen idee wat dat was. En dan gokten ze dat maar twee spiralen moesten zijn, want alles in de natuur werkt in paren. Dus het zou zomaar eens iets over ons universum kunnen zeggen. Maar wat ik mooi zou vinden, in ieder geval wat ik in mijn eigen denken probeer te doen, het is niet bewegen of balanceren tussen die twee of drie. Hè? We hebben ook heel veel drie luiken ontsloten. Maar het tegelijkertijd wederkerig, gelijk oorspronkelijk, continu op elkaar inwerkend. Dus een compleet mens is die twee dingen tegelijkertijd op elkaar inwerkend. Dus het is niet dat ik dan... En dat doet iets in het denken en zijn, denk ik. Dus dat ik niet naar rechts beweeg helemaal en zeg, oh, ik doe nu het gewone. En na die vergadering beweeg ik naar links en dan zeg ik, oh, nu doe ik het speelruimte. En dat is misschien ook met het dualisme werk en leven. Want ook ons heilig huisje is een dualisme. Ja. Is dat we zeggen,
mooi,
een compleet mens werkt en leeft. En het, je brengt een mens mee naar je werk en soms komt een werk mee naar huis. Daar doe je niks aan.
Nee.
Dus laten we uit dat dualisme stappen. Dat vind ik ook, als we nog een voorbeeld van een dualisme hebben. En dat is nu heel hip. En ik ben er ook helemaal niet op tegen. Ik ben er zelfs voor, want ik denk in deze gekke wereld moet dat misschien wel. Maar als je rivieren rechten geeft, als je rivieren rechtspersonen maakt, dan is het weer de mens versus de rivier. Of de rivier klaagt een organisatie aan. Terwijl als we nu erkennen dat het allemaal onderdeel is van het zijn, gelijk oorspronkelijk, tegelijkertijd op elkaar inwerkend. En het is niet dit versus dat of dat versus dat. Het is allemaal tegelijkertijd in de wereld zijn.
Ja, dus nu, dat is een mooie uitdaging, Sia. En een heel relevant, vind ik, heel relevant punt. Hè? Hoe zit het met de dichotomie? Dat is eigenlijk een hele mooie vraag. Hè? Omdat ik over dat pendelen sprak en dat riep dat beeld van die dichotomie op. Ik wil dat graag onderbouwen en laten we zeggen, twee of misschien drie voorbeelden geven dat ik het daarin helemaal met jou eens ben. En we hebben gesproken over goed werk, hè, en over de vraag wanneer is het goed. Een van de vragen die daar altijd bij meekwam was, als je zegt goed werk, is er dan ook zoiets als niet goed werk?
Hmm.
Daar zit precies dat voorbeeld in. En ik heb altijd gedacht, dat is een problematisch aspect van dat concept. Dat het meteen ook het niet goede werk in het leven roept. Dus ik heb vaak...
Als bondgenoot en vijand.
Dat exact, was... exact. Ja. Precies hetzelfde. Dus ik herken ook de, ja, de beperktheid van die woorden, als het ware. Terwijl ze soms ook werken.
Zeker.
Toen ben ik eigenlijk aan het werk gegaan. Op enig moment herinnerde ik mij de eerste woorden van de schepping. En hij zag dat het goed was. En toen dacht ik, ja, de schepper, hè, die dus bezig was met die schepping, die had niet het idee van, oh, dat is maar net goed gegaan, weet je wel. Gelukkig dat het niet fout ging. Dat was niet het idee.
Nee.
Dus dat hij zag dat het goed was, was een vorm van goed waar geen fout tegenover stond. En dat vond ik een heel belangrijke toevoeging om te laten zien dat goed werk in die zin, als je dit erbij denkt even, dat het dus ook inclusief het waarderen en het voor waarnemen dat wat er is, en daar doe je eigenlijk een pleidooi voor in mijn oren, dat voor waarnemen van wat er is, dat een vorm is van zien dat het goed is. He, dus bewust zijn dat wat er is, dat er is. Ja, het klinkt een beetje raar zo, maar het gaat uit die dichotomie. En het tweede voorbeeld is dat die vraag rondom dat wel of niet muzisch ook altijd naar voren komt. Hè. Is er dan ook niet muzisch? En daarvan zeg ik altijd nee, dat bestaat niet. Niet muzisch, dat is er niet. Want alles wat wij doen, daar zit dat muzische, van het vertellen, het spelen, het maken enzovoort, zit daar eigenlijk in. Alleen het staat heel vaak op een zacht pitje. Dus wat we zouden kunnen doen, is het aanwakkeren. Maar in principe zit het erin, in alles wat we doen. We kunnen het aanwakkeren. Een beetje zoals een radio op een ver afgelegen station. Weet je, je kan het net niet helemaal horen. Of je beter afstemmen, meer ontvankelijk voor maken. En het derde ding, want dat vind ik nog wel een spannende punt, omdat je ook even die rivieren en die zeeën aanhaalt, die nu ook rechten krijgen. Ik ben op zichzelf een hele fan, zal ik maar zeggen, van het werk van Bruno Latour, die daar natuurlijk eigenlijk mee begonnen is met het parlement der dingen. En zij, dingen zouden eigenlijk ook een stem moeten hebben naast de stemmen die we als mensen doen. Hè? Dus hoe kunnen we die stem die de dingen hebben eigenlijk ook laten klinken? En ik geloof zelf dat dat niet per se een tegenspraak inhoudt, maar dat dat meer het concept waar we met z'n allen naar zoeken, het concept van meerstemmigheid. Dus hoe kunnen alle stemmen er zijn? En dat zijn niet alleen onze stemmen, dat zijn ook de stemmen van de bomen, dat is ook de stem van het park, dat is ook de stem van de rivier. Hoe kunnen we dat concept meerstemmigheid, in mijn werk speelt onderscheidend verbinden, dat zijn manieren om alle stemmen er te laten zijn. Dat is helemaal geen makkelijk concept. Dat is niet alle neuzen dezelfde kant op, maar dat is eigenlijk het erkennen van verschil. Daar zie ik die tegenstelling niet zo in. In het voorbeeld, als de zee een stem zou hebben.
Nou, het zit hem, en ik weet ook helemaal niet, ik zat net te denken, ik weet helemaal niet of ik dit vind. Hè? Ik zeg
ja.
Ik merk dat jij zoveel inhoud hebt, en hoe meer ik prikkel, hoe meer er uitkomt. Maar over die rivieren, wat ik daarover kan zeggen, en ik weet helemaal niet of dat waar is, misschien heb ik te veel films gekeken met Indianen en Apache stammen en dergelijke. Dus,
Native Americans bedoel je waarschijnlijk.
Ja. Dus wat ik daarbij van merk is dat de manier van wereld ontsluiten helemaal niet dit soort termen raakt. Dus zij hebben ook een deel van het land of zo voor $20 verkocht aan de Amerikanen. Omdat ze dachten, ja, je kan helemaal geen eigenaar zijn van land. Wat een gek idee. Het was niet dat ze dachten, van dat is een goede prijs van de helft van Amerika of zo. Maar ze dachten, je kan helemaal niet eigenaar zijn van land. En hoe ze ook met de bison leefden en daar nou, holistisch en generatief. Dus ze dachten helemaal niet aan, we moeten rivieren rechten geven. Dus ik vind het secundair een goede oplossing, omdat het nou in deze wereld die we gebouwd hebben nodig is om te doen. Maar primair denk ik, wat een gek idee. En ik zeg ook secundair en primair, omdat ik denk aan eerste orde veranderkunde en tweede orde veranderkunde. In de eerste orde veranderkunde sluit je aan bij wat het is. Dan denk ik, prima. Prima, en dat is net een andere volgorde. Maar ik denk eerste orde veranderkunde, prima dat je die rivieren rechten geeft. Want dan is dat stem en dat recht ook te horen. Maar als ik op tweede orde veranderkunde mocht denken en daar invloed op had, of en ik weet helemaal niet of dat realiseerbaar is. Tweede orde veranderkunde mislukt ook best vaak, omdat je fundamenteel gaat afwijken van wat er al is. Dan denk ik, ja, wat een gek idee om te zeggen van alsof je eigenaar kan zijn van een rivier of een land. En dan heeft dat ook een rechtspersoonlijkheid. Is dat niet gewoon onderdeel van het zijn? En het zijn is dan constant wederkerig en van iedereen. Maar ja, goed, dan krijg je praktische bezwaren. Krijg je vanuit de cultuur waarin wij nu leven. Maar als je kijkt naar vanuit de cultuur waarin zij leefden. Wat ook heel veel gebreken had, wat ze vergeten. Hè? Dat tribalism waar ze elkaar constant aan het afmaken waren. Maar in een bepaalde stam was het... Was de natuur of was de bison waar die ze achterna liepen net zo goed onderdeel van het leven als het stam? Of in Avatar zie je dat ook, hè? Dus dat is in Avatar 2 is net uit. Het zijn is een in de natuur zijn en met de natuur zijn en in de wereld zijn en van een mede zijn. En dan zijn die rangschikkingen helemaal niet meer nodig. Dus dat was een beetje waar ik op dacht. Ja. Maar ik wil graag ook een ander punt maken, want ik begon zelf over het dualisme en ik hou nu een hand links en rechts voor Bart. En dualisme suggereert van, ja, of een dichotomie, hè? Dat kan ook, dat er een links is en een rechts is. En terwijl we aan het praten waren, ik dacht, ja, misschien moeten we dat omdraaien. Dus dat er geen dualisme is of geen dichotomie, maar waarbij er wel, en mijn vuisten staan nu onder elkaar, een hiërarchie is. Dus waar we niet dingen tegen elkaar uitspelen in de zin van, ja, als het goed werk is, is er ook slecht werk, als een dichotomie. Maar waar we zeggen, dit werk is beter dan dit werk. Dus een hiërarchische, verticale lijn, waarin je kan zeggen, ja, ik weet ook niet wat het goede is. Dat is helemaal daarboven, hè? Het pure, schone, goede. Dat, ik weet ook niet exact. Maar ik ga dat wel streven. Dus het is meer een hiërarchie waar je naar streeft. Ik kan best goed vertellen wat slecht werk is. Maar ik weet niet wat goed werk is.
Ik vind, toen ik naar dit gesprek, naar deze podcast toeleefde, zat ik ook elke keer na te denken over dat je mij had gevraagd welk heilig huisje ik omver wilde werpen. En dat vond ik op zichzelf een moeilijke vraag, omdat ik daar ook die dichotomie in voelde. Hè? Ben je voor of ben je tegen? Dus ik
en uiteindelijk heb je die omzeilen, om wel er een vraag van te maken.
Er een vraag van te maken in je leven of je werk. En dat is voor mij een veel minder absolute of dit of dat. He, dus dat vraagt veel meer van, gaat veel meer over balans en over evenwicht en over toelaten en openmaken en aanwakkeren en zo. Dan, laten we zeggen, het heilig huisje wat ik omver wil werpen. Want daar zou ik dan tegen zijn. Dus in die zin volg ik denk ik helemaal wat je nu zegt. En ik vind over die vraag wat is nou goed en beter. Ik vind het leuk om nog één belangrijke metafoor te introduceren die in mijn werk eigenlijk een sleutelrol speelt. Ook omdat je over die oude stammenverbanden begint. En dan zou je je dus even kunnen voorstellen een groep straatdansers die op straat is. Hè? Die heeft eigenlijk een touw neergelegd en tegen de passanten geroepen, what time is it? En dan roepen ze er zelf achteraan, showtime. Hè? Dus die claimen eigenlijk even een stukje van de openbare ruimte waarin ze de passanten bewegen om publiek te worden. Eigenlijk even die transitie van kom even naar ons kijken. En dan volgt eigenlijk hun performance. En die gaat er eigenlijk om dat ze een kring vormen waarin iedereen om de beurt zijn move maakt. Hè? Dus je maakt een move en een move, dat is zo intens, een kopspin of iets dergelijks, dat je, die duurt nooit zo heel erg lang. En dan treed je weer terug in die cirkel. En dat hele motief waar die urban dance dus opgebouwd is, dat instappen in die cirkel, je move maken en weer terugstappen, dat heet eigenlijk de cijfer. Dat is de cijfer genoemd. En dat lijkt op wat ook het jammen is in de muziek. Een aantal muzikanten komen bij elkaar en die zeggen, hey, ik heb dit, een beetje saxofoon, dit en dat. En iemand anders zegt, god, ik heb dit, heb ik bij me, kunnen we dat even proberen en zo. Om en om maak je eigenlijk je move en treed je weer terug in die cirkel. En die cijfer, daar zijn eigenlijk ook die oude stamverbanden op gebaseerd. Die werken ook vaak met het omzeilen van die macht van de eenhoofdige leider. Dus daar zit vaak een vorm in dat we het met elkaar doen. Dus dat het gevoel, het is van iedereen, wat je net even zei, wat daarin veel sterker is dan bij ons, waarbij het vaak individueel is geworden, dat zit eigenlijk in dat optreden. Dus opvallend van die urban dance is ook dat professionals en amateurs eigenlijk door elkaar heen staan. Dit betekent niet dat je de beste cirkel alleen maar uit de beste mensen bestaat. Terwijl er wel degelijk, want daar is het op ingericht, terwijl er wel degelijk ook een krachtmeting is en een kwaliteit die alsmaar stijgt. Hè? Want in de loop van 30 jaar zijn er 15 dansculturen uit voortgekomen. Nou, manieren van werken die eigenlijk gebaseerd zijn op dat activeren van die cirkel en van die cijfer. Ik denk dat dat de balans in ons werk kan herstellen. Dat
ja, wat je net zei tussen neus en lippen door is denk ik wel echt essentieel. Je zei, die dansers gaan in een groepje staan en er zitten verschillende kwaliteiten door elkaar heen. Ze verheffen elkaars kwaliteiten, dus die hiërarchie wordt wel gemeten en ook wel erkend. En dat zorgt ervoor dat iedereen, dat is zeg maar de tide that makes all the ships rise, als het ware. Hè? En er zijn zoveel verschillende nieuwe vormen en ideeën uitgekomen. Dat is ook denk ik wat jij aspireert, is dat het Nederlands woord, voor nieuwe vormen van werken. Dus je zegt, als wij daarin, wat zeg je daar eigenlijk dan mee?
Nou, daarmee zeg ik dat het dus niet één standaard is. Hè? Dus dat standaardisering en protocolisering, dat is eigenlijk hetgene wat we helemaal in het begin ook zeiden. En de toetsen die vastgesteld zijn, die werken eigenlijk niet. Die werken altijd met een lat leggen. En waar iets aan moet beantwoorden. He, dus op het moment dat we werken af en toe of vaker ook inrichten op deze manier. En dus meerdere mogelijkheden. Het is ook een vorm van generatief werken. Het is variaties maken en daarin de krachtmeting. En dan komt eigenlijk het goede, gaat zich ontwikkelen. He, ja. In plaats van dat je de lat hebt gelegd. Het moet hieraan beantwoorden. Dat is een hele andere manier van leren en ontwikkelen eigenlijk ook. Hè. Mijn vak is natuurlijk, mijn invalshoek is vaak professionalisering. Dus dat is een hele andere manier van je vak, je vakkundigheid, je vakbekwaamheid en het samen tot nieuwe standaarden komen.
Is misschien ook veel dichterbij hoe de wereld echt is. Dus je kan ook... Ja, zo gaat innovatie denk ik ook. Veel meer dat door... Denk, ja. Wat zeg je?
Nou, ik denk dat dat klopt. Dus dat het heel natuurlijk is.
Ja, en wat we ingericht hebben is minder natuurlijk. Dat houdt het bijna tegen, maar dat hou je niet tegen. Dus uiteindelijk, net als die alienhand, komt het door de buik heen. Ja. Ja. Dus, maar ik zeg maar nu op zit te denken, en ik vind het ook een mooie, want we hebben wel heel veel mooie diepgang geraakt om hem weer vanuit de praktijk soort van lastiger te maken. Kijk, er zijn nu heel veel bestuursorganen bij de overheid die het niet goed doen. Dus of je nou de UWV neemt, of de Belastingdienst, of... politie, wat was weer institutioneel racisme, was dat bij binnenlandse zaken of buitenlandse zaken? Nou, ga zo maar door. En ik ben het helemaal met jou eens. Maar ik wil het echt, ik wil het ons, zoals lijken ons zegt, laten we het even complexer maken. Er komt iemand van een departement of vanuit de Tweede Kamer of ergens vanuit de minister of vaak is dat de staatssecretaris. Kom dan een potje met geld. Bart, jij mag bij X, Y, Z, dat zeg UWV, een potje met geld. Jij en Sia mogen daar de cultuur gaan veranderen. Nou, zoals dat betaamt, zet je daar dan een programmamanager op. Of iemand die dat overziet. En diegene moet dan om de kwartaal, denk ik... En ik zit hier dichtbij hè, en op, dus ik weet dat dit gebeurt. Diegene moet om de kwartaal dan uit gaan leggen van, ja, waar heb je het aan besteed? En dan krijg je, en die gesprekken aan die tafels, die doen ertoe. Die doen ertoe voor je ego als professional, die doen ertoe als... ik moet eerlijk bekennen, het is niet een rol die ik ambieer of ooit gehad heb. Dus ik probeer daar ver weg van te blijven, maar dat is wel de harde werkelijkheid. Want je moet aan het einde van ieder kwartaal laten zien wat je gedaan hebt. En als je dingen gaat vertellen als ik heb speelruimte gemaakt, hoe waardevol dat ook is, of ik heb het muzische, vanuit de muze heb ik zeg maar...
Nou, die muze hoef je niet altijd erbij te vertellen hoor, die vertellen we nu even erbij. Maar dit
maar...
Het zijn kwetsbare formuleringen hè.
Als ik bijvoorbeeld zeg, ja kijk, het gaat om... Ik ga het je...
En die cijfer, die zei je er wel goed. Die cijfer, die zou je er goed bij kunnen halen.
Nou, ik ga het jou makkelijker maken. Als ik dan zeg, het is wetenschappelijk vanuit de logos ook bewezen, psychologische veiligheid, daar draait het om. Nou, daar kom ik één kwartaal mee weg, maar de volgende kwartaal moet ik weer laten zien wat voor kunstjes ik allemaal gedaan heb. Hè? Dan kom je in dat vinkcultuur. En dat is ook een dualisme die er ontstaat tussen daar aan die tafel en het systeemwereld en de werkwereld. Of de ontwikkelwereld en de sheetswereld. Dan zit ik daar, dan, als ik daar kan vinken, ik heb deze training gedaan, die training gedaan, die training gedaan. Die training had allemaal geen zin. En dat waren ook zeg maar, was een beetje soort van bezigheidstherapie. Dan zullen ze aan die tafel, waar ik uiteindelijk mijn... voortbestaan aan ontlenen, want dat tafel komt met potjes met geld. Als dat er niet is, dan stopt het hier. Dan krijg ik iedere keer weer een nieuw potje met geld, applaus. Maar ik heb eigenlijk niet die speelruimte gecreëerd. Ik ben eigenlijk niet tegen de macht en methode ingegaan.
Ja, dus eigenlijk introduceer jij nu de vierde M, namelijk die van money, hè, het geld. Dus maakbaarheid, macht, methode en money. Daarvan, ik vind dat heel belangrijk dat je dat zegt, want daar zitten natuurlijk eigenlijk ongelooflijk sterke sturende principes in.
Het hele verhaal gaat niet door. Als ik dat geld niet krijg, dan mag ik niks meer doen. Dus dat is niet...
Nee, maar laten we zeggen, nou gaat het er eigenlijk even om. Wat je terugzegt, tegen je opdrachtgever. Een van de meest ingewikkelde dingen van een opdracht werken of een adviesopdracht aannemen, wat ik af en toe ook heb, vind ik dat daarmee de opdrachtgever en daarmee dus de lijn van de macht en van het geld eigenlijk op voorhand al een beetje bepaald wat er gaat gebeuren. Hè? Dus dus ook voor mij als adviseur is dat een ingewikkeld iets, want ik zit meteen in die lijn.
En ik ik wil hem nog moeilijker maken, want een opdrachtgever vind ik te abstract. Een opdrachtgever kan ik managen. Maar een staatssecretaris die eigenlijk alles... Hè, daar is de machtfactor van nog groter. Dus laten we zeggen, opdrachtgever supreme.
Nou, dan ga ik nog overtoepen, dan neem ik een minister.
Ja.
En dan begin ik te vertellen over minister Dijkgraaf. Die natuurlijk in het onderwijs met een belangrijk verhaal op pad is. Die laat namelijk in die wereld in de war, waar we het in het begin even over hadden, een wereld die vol staat van crisissen en van dat we het niet weten, op een hele overtuigende manier zien dat er een open ruimte is, die eigenlijk steeds groter wordt, waarin we de antwoorden niet hebben.
Ja.
En waarin eigenlijk een toenemende mate van vragen ontstaan, die ons niet tegelijkertijd niet moeten lamleggen, maar wel moeten laten handelen.
Ja.
En dat het accepteren en aanvaarden dat we het niet weten, is heel belangrijk, want anders gaan we dezelfde dingen reproduceren enzovoort. Dat is het bekendste Einstein-ding, van als we dezelfde dingen doen die we deden, krijgen we hetzelfde wat we kregen en zo. Dat we het moeten aanvaarden en toelaten dat die open ruimte er is en dat we handelen. En daar is, en dat zie je nu ook gebeuren, daarin is, laten we zeggen, wat je ook een kunstenaarsmindset zou kunnen noemen, dat zegt hij zelf eigenlijk ook, dat toch naar voren, ook al weet je het niet, daar manieren van werken voor bedenken hoe dat... En dat we daarin iets van de kunsten kunnen leren, is eigenlijk heel belangrijk.
Eens, maar nu heb je het over iemand die die macht heeft. Hè? Ik had het over de opdrachtnemer die tegenover een minister staat, die dit niet erkent.
Maar laten we zeggen, in de retorica die we dus bouwen rondom dat we dit willen, de retorica die we samen bouwen rondom de afwijkkunde en rondom het muzisch werken en rondom de eigenzinnige professional en... Andere dingen die je aan kan wijzen, is net een mooi boek verschenen, dat heet Maakkracht, van onder andere Jetske van Oosten. Er zijn wel meer publicaties, hè. Het is aan ons, van Marlijn Twaalfhoven. Er zijn wel meer dingen die verwijzen naar dat we andere manieren van denken en werken nodig hebben. Als we de retorica daaromheen sterker maken en dat samen doen, daarin bondgenoten zijn en gezamenlijk aan die retorica werken en jouw podcast draagt daar wat mij betreft aan bij, dan wordt die ook zo sterk dat je zegt, god, we moeten die lui hebben, omdat die het aandurven om iets anders te doen. En dat begint met een opdrachtgever die we kunnen beïnvloeden. En uiteindelijk reikt dat ook in de richting van een staatssecretaris, omdat het wel moet. Het is zo in de war dat het wel moet.
We moeten een verhaal
hebben. We moeten het verhaal hebben, ja.
Ja. En dat verhaal moet...
En we moeten het repertoire hebben, hè? Want ik werk heel graag op die twee kanten. We moeten... Het verhaal hebben en het repertoire waarmee je kan laten zien dat het werkt.
Ja. Ja, en ik denk wat het... Kijk, we hebben het heet het over dat het werkt of dat het goed is.
Dat het werkt vind ik eigenlijk ook nog ineens... nog. Kijk, die keer dat jij mij uitnodigde om samen te werken voor een opdrachtgever, toen had jij mij uitgenodigd om iets te spelen en te vertellen over het tragische. En ik ben daarmee begonnen. Ik ben toen begonnen de mythe van Orpheus en Eurydice te vertellen. Een ellendige toestand die helemaal misloopt en ook onoplosbaar is. Want hij
als je het leuk vindt, van mij mag je hem vertellen. Maar het is even bij jou. Hou je vooral niet in.
Nee, nou, ik wil het wel even vertellen, omdat ik denk dat ik wil eigenlijk mijn eigen zinnetje dat het werkt, wil ik corrigeren. Want het gaat er juist om dat we leren accepteren dat dingen niet werken. En hoe gaan we daar eigenlijk mee om? Dat is een heel belangrijk punt. En Orpheus... sinds de jongste jeugd eigenlijk verliefd op Eurydice. Orpheus, de zanger, dichter in de mythologie. Hij had een lier gekregen van zijn vader Apollo, de god Apollo. En van zijn moeder, een van de muzen, had hij dat dichten geleerd. Dus hij had die combinatie van taal en muziek, die ik zelf ook altijd heel fascinerend vind. Kon ook met de vogels en zo. In de mythologie zijn natuurlijk mooie verhalen. Maar op de dag dat hij in het huwelijk trad met Eurydice, werd zij gebeten door een slang in haar hiel, viel zij dood neer. Hij was ontroostbaar, zocht haar overal, vond haar natuurlijk niet, want ze was dood. En nam toen eigenlijk een ongewone stap, want hij dacht, oké, dan zoek ik haar wel in het dodenrijk. Dus hij gespt zijn lier op, beweegt zich naar de onderwereld, komt bij de rivier aan, beweegt de veerman daar tot tranen toe. Die zet hem over En beweegt zich in die onderwereld tussen de doden al zingend tot hij voor die koning en die koningin staat. En zegt, nou, of ik blijf hier een levende, hè, Orpheus, in de wereld van de doden. Of ik krijg Eurydice mee, een dode, naar de wereld van de levenden. Dat is natuurlijk een moeilijk dilemma, want hoe zit dat eigenlijk? Dus die koning zegt, oké, je krijgt Eurydice mee. Maar je mag niet omkijken op het lange, smalle pad wat jou terugvoert naar de wereld van de levenden. Orpheus denkt makkie, want hij is al lang blij dat hij de Eurydice meekrijgt. Maar dan komt hij op dat smalle pad en wordt door twijfel bevangen. En zegt Eurydice, je loopt toch wel achter me? Ja, zegt Eurydice, ik loop achter je. Mijn stem is genoeg om er te horen. Herinner je de afspraak, Orpheus? Hij laat zich sussen. En een tweede keer verderop zegt Orpheus opnieuw door twijfel overmand. Eurydice, ik moet het echt weten. Orpheus, kijk niet om, we hebben een afspraak gemaakt, we moeten het nog even volhouden. Ik ben er, vertrouw erop. Orpheus laat zich opnieuw sussen. Maar de derde keer, het land van de levenden al bijna in het zicht, wordt Orpheus definitief door twijfel overmand. En net op het moment dat Eurydice wil zeggen, doe het niet, kijkt Orpheus om en valt Eurydice reddeloos verloren terug in het dodenrijk. Nou, daarmee is eigenlijk... En dan speel ik een stukje op die cello en zo. Wat dat moment eigenlijk laat duren. Hè? Want die mythologie moet je laten duren. Die wonderlijke tegenspraak van beelden. Dit is nou zo'n voorbeeld van een onoplosbaar iets. Want wat had Orpheus moeten doen? Hè? Had hij erop moeten vertrouwen? Hè? Haar stem was toch genoeg om er te zijn en zo. Maar ergens wist hij natuurlijk wel. En is het ook ongerijmd als hij met haar boven zou zijn gekomen. Dus het kon ook niet. Dus... was het in die zin dapper dat hij het lot dan maar in de eigen ogen keek? Nou, dat, wat zou jij doen? Hè, vraag ik dan vaak erbij, wat zou ik doen? Dat plaatst ons dus in dat tragische besef waar die Grieken eigenlijk goed in waren. Hoe gaan wij eigenlijk om met de rampen die ons te wachten staan? Hoe gaan we om met dat de polarisatie steeds verder toeneemt? Hoe gaan we eigenlijk om met vastlopende systemen? Een deel daarvan is dat het dus sommige dingen onoplosbaar zijn. En dat we in die levende dilemma's staan. En dat we het daarin moeten uithouden met elkaar.
Ja, mooi. Ik noem dat vaak ook dulden.
Dulden, ja.
Ik heb vechtsporten gedaan. Ik ben nu vooral dik en out of shape. Maar ik heb wel vechtsporten gedaan. En ik merkte... bij bijvoorbeeld boksen, mag ik bewegen? Dus weet je, ook al is er heel veel gevaar en is het heel spannend. Want ja, iemand, hè, niet dat dat gebeurd is, maar iemand kan je neus breken. Dat gevaar is reëel. Maar je mag constant bewegen en je mag constant weg. En je kan naar voren, je kan naar achteren, je kan zelf wat terug doen. Maar de eerste keer dat ik yoga deed, dacht ik... oh, dit vind ik mentaal echt een stukje zwaarder. Want ik moet hier dulden, ik kan nergens heen. Ik moet in die verdomde downward dog, moet ik dulden. En ik moet hier ondergaan. En dat zeg ik ook vaak, loopt de professional als een kip zonder kop rond te rennen en te doen. Ja, dat geeft nog een gevoel van voldoening. En dus denk maar terug aan dat boksen. Maar het gaat vaak om dulden.
Ja.
Het gaat om waardig ondergaan. Of misschien zelfs waardig sterven. Het gaat dulden. Het is in ieder geval wat ik te leren heb. En ik merk ook vaak, of het nou een coachie is of een opdrachtgever. Bij mij, maar dat is, misschien ligt het ook aan mij en mij als persoon. Bij iemand anders kan het precies omgekeerd zijn. Gaat het ook om eerder dingen niet doen dan wel doen. Eerder dingen laten zijn dan ingrijpen. Eerder dulden dan... Dus eerder yoga doen dan boksen.
Ja, dat vind ik dus een heel mooi contrapunt van die maakbaarheid, macht en methode. En daarom vind ik dat tragisch besef eigenlijk heel interessant. Omdat je wel aanvoelt dat we dat tegen wil en dank opnieuw zullen moeten ontwikkelen. Want dat is nou eenmaal de tijd waarin we leven. Dat vraagt dus een contrapunt tegenover dat beeld van die maakbaarheid. Dat dulden. Dat uithouden, dat je ertoe verhouden.
Mooi. Mooi, Bart, voor mij, maar dat is oprecht een vraag hoor. Zijn we nu op een organisch moment waar ik denk van we bewegen naar het einde toe. Wil jij nog iets kwijt? Of zeg je, nee, dit hebben we helemaal niet besproken. Voel je vrij.
Nou, misschien zou ik nog één begrip willen noemen. Kijk, ik ben opgeleid en speel ook nog steeds op die cello. Hè? Dus ik heb in die zin een ambacht geleerd, wat ik mijn leven lang moet onderhouden. Hè? Dus ik moet altijd oefenen, want als ik niet oefen, dan zakt het weg enzovoort. Hè? En dat oefenen, dat heeft volgens mij een grote kwaliteit. Ik zie steeds meer, of ik nodig ook mensen in organisaties ook steeds vaker uit, als je nou op dat punt staat dat we dingen eigenlijk niet weten, dan betekent het dus dat er ruimte moet zijn om iets uit te proberen. En dat we ons dus, dat vind ik ook leuk even met die open ruimte die we er net benoemden, en toch handelen, dat beschouw ik als een oefening. Dus heel veel van ons werk is erop ingericht om het wel te weten en met een concreet ding te komen. Dus als we dat hele concept van oefenen, ik moet na dat proefschrift dat ik 7 jaar geleden maakte, ben ik aan een nieuw boek, zal ik maar zeggen, bezig. Het heet Muzisch Werk. En dat boek bestaat eigenlijk alleen nog maar uit losse bladzijden die nooit langer duren dan 300 woorden. En elk van die 300 woorden die gaan over zo'n aspect als speelruimte of over het pendelen of over dat beroepsbeeld of over die tegenkracht. Dat zijn allemaal losse vignetten. En ik beschouw eigenlijk elk van die vignetten, ook de werkvormen die we opschrijven, als een vorm van oefening. Dus er staan altijd cursiefjes onder die uitnodigen om te oefenen. Dus ik vind het boek De Ambachtsman, de mens als maker van Richard Sennett uit 2008, een superbelangrijk boek. En ik denk dat als we dus in zekere zin een bepaalde ambachtelijkheid ontwikkelen om met deze dingen om te gaan. Dus de ambachtelijkheid van ons werk ook. Dat gaat even niet over de inhoud, maar over hoe we het doen. Als we die ambachtelijkheid weer versterken en we zijn bereid om daarin te oefenen, door onze bronnen mee te nemen, door af en toe in te breken, door op een andere manier aan tafel te gaan zitten, door andere vormen van generatief gesprek toe te laten, zou ik maar zeggen. En we oefenen dat, kleine stapjes, hè. Dan is dat een klein ding wat we kunnen doen tegenover de grote vragen.
Mooi, heel mooi. Is dat direct ook het antwoord, hoe kunnen we hierin het goede doen?
Dat denk ik wel, ja. Ik denk dat we in het versterken van die ambachtelijkheid en in zekere zin ook iets van kunstzinnigheid om het in de openheid iets te doen wat je niet weet. Het is een combinatie van ambachtelijkheid en kunstzinnigheid. Artistry zou je dat kunnen noemen. We werken samen met filosoof Gert Biesta, ook aan het concept artistry of the teacher in het onderwijs. Dat versterkt dus die ambachtelijkheid en kunstzinnigheid van de praktijken die we doen. Ik denk dat dat het goede is om te doen, ja.
En wellicht zou ik daaraan toe willen voegen aan ook het besef dat het altijd on-af is.
Ja, dat is een heel belangrijke notie. Dus in plaats van een boek dat af is, maak ik dus nu ook half fabrikaat. Dus die blaadjes die ik je net beschreef, van die korte vignetten, waar die oefening onder staat. Ik werk ook met groepen, ook met dit werk wat ik aan het schrijven ben. Dan neem ik 10 van die vignetten mee, die leg ik op de grond. En dan vraag ik iedereen, zou je zo'n vignet willen pakken en er even op door willen werken? En kunnen we samen iets van jouw casuïstiek, iets van wat ik heb opgeschreven, kunnen we daar samen een klein boekje van maken? En bij een volgende groep wordt dat weer een heel ander boekje. En bij een volgende groep wordt dat weer een heel ander boekje. Dus het hele idee van het halffabrikaat, iets waar we samen aan kunnen werken, is denk ik een heel belangrijk idee. Niet helemaal afmaken, niet dicht timmeren, geen sluitende theorie, niet een passende methode, maar open houden en betekenisvol stap zetten.
Mooi, ik heb hier niks meer aan toe te voegen. Behalve misschien... Jij vroeg, mag ik jou ook dingen vragen? En ik heb zo'n vragenvuur op je afgevuurd dat ik dacht van, jij gaat mij nog een keer interviewen, maar wil jij iets aan mij vragen of kunnen we afronden?
Nou, ik wil je nog wel aan jou vragen, wat in ons gesprek, en misschien mag je 2 of 3 momenten noemen, wat voor in ons gesprek vond jij de belangrijkste momenten? Of belangrijke momenten? Dus wat schiet je nu als het ware te binnen?
Ja, wat me gewoon te binnen schiet is, dat is misschien ook niet heel aardig om te zeggen over, maar er zijn wel eens momenten dat ik denk van, oh, deze gast moet ik dragen. Inhoudelijk, filosofisch. Nou, dit was, wat mij bijstaat, is dat is hier zeker niet nodig. Ik dacht, wat een... er is nagedacht. Er is, kijk, waar je naar refereerde van Einstein, is problems cannot be solved by the same level of thinking that created them.
Yeah.
En ik zat, je zat op een bepaalde lijn van denken. Ik dacht, ik gooi iets op, hè, en bam, dat is ook uitgedacht. Ik dacht, ik gooi nog iets anders op, bam, dat is ook uitgedacht. En dat niveau van doordachtheid, de ervaring en op meerdere dimensies en niveau, dat is mij bijgebleven. Dat ik denk van ja, dit is wel echt iemand die zijn hele leven met dit ambacht bezig is en is bezig gebleven.
Hmm.
En dat is mij voornamelijk bijgebleven, want kijk, ik zit ook, en dat hoeft niet op de podcast te zijn, maar ik zit wel eens in gesprek met iemand en denk ik, ja, je hebt één kunstje geleerd en dat is present zijn en empathie. Maar wat nou als dat niet opgaat? En dan vechten ze bijna tot de dood om te laten zien dat het altijd opgaat. Dan zeg ik, nee, je zit in een kamer met neonazies en hoe, een gedachte-experiment, en hoe helpt deep democracy hier? Hoe krijg je dan de wijze... Ja, er zit niks, er kan niks uitkomen, want ja, die gesprekken hebben al plaatsgevonden. Of je zegt, iedereen is gelijkwaardig. Ik snap de gedachtegang, maar ja, als er een meteoriet op de aarde afkomt en we moeten bedenken van hoe we de planeet gaan redden, dan zit ik liever met mensen die van dat onderwerp afweten dan met de vuilnisbak. Maar als ik gewoon een biertje aan het drinken ben, dan maakt het me... Ja, dan zit ik misschien liever met de vuilnisman. Of als ze in het dagelijks gedag zeggen, dan maakt het me niet uit met wie ik zit. Ja, afhankelijk van of ze aardig zijn, verbindend zijn. Dus ik merk dat ik daar wel eens zo naar zit te kijken. Dat ik denk van, ja, iemand is gewoon een one-trick pony. Die hebben dan één slogan geleerd. En dat merkte ik bij jou niet. Dus dat is mij voornamelijk bijgebleven. Dat ik balletjes opgooide... Een tennisbal opgooide, begon je te tennissen. Een volleybal opgooide, begon je te volleyballen. En dat vond ik een genot.
En wat is voor jou de kern van jouw kwestie met deze podcast? Dus waar is het jou in de kern om te doen? Waarom doe jij wat je doet?
Ja, en daar heb ik helemaal niet over nagedacht. In de zin van, het was niet doordacht. Dus het was niet gepland, het was niet doordacht.
Ja.
En deze is ook multilayered. Eén, ik dacht van ja, alles wordt nu gereduceerd tot een tweet. Dus daar word ik een beetje moe van. Dus ik mis gewoon in gesprekken, of het nou op tv is, of bij de koffiezetapparaat, of in het Financieel Dagblad. Ik mis gewoon diepgang. En dat mis ik op een fundamenteel niveau, alsof ik een deel van mezelf mis.
Hmm.
Ik mis gewoon een deel van mijn ziel, omdat alles zo wordt platgeslagen. Terwijl ik denk van ja, en als het diepgang is, dan maakt het voor mij, dan heb ik natuurlijk altijd ook mijn eigen keuze, maar dan maakt het voor mij bijna niet meer uit of jij linksom gaat of rechtsom. Zolang we die diepgang bereikt hebben. Natuurlijk wil ik misschien linksom en jij wilt rechtsom, maar dan ben ik al voldaan. Maar de oppervlakkigheid van het gepraat op social media, op in de kranten, daar word ik gewoon moe van. Dat was denk ik de voornaamste. Wat secundair erbij gekomen is van ja, het geeft mij de ruimte om te leren.
Mm.
Weet je, ik heb Paul van Tongeren een paar keer genoemd. Maar ja, ik kan niet normaal tegen Paul zeggen, nou, weet ik niet, misschien kan dat wel. Maar over het algemeen kun je niet tegen de Denker des Vaderlands zeggen, ja, kom maar even 2 uurtjes tegen mij aanpraten, vind ik leuk. Dat kan niet. Maar als je op deze podcast, is eigenlijk wat ik aan het doen ben.
Ja, mooi. Ja, ik vind het heel mooi.
En het derde punt is, ik ben op een wereldreis geweest en toen ik terugkwam, leek ik niet te bestaan als professional. Dus ik leek een soort van, men deed bijna alsof ik het verzon. Zeg maar, wat dat ik geadviseerd had en in veranderkunde dingen had gedaan. En toen moest ik aan een zinnetje denken van, volgens mij ook van de klassieke Grieken, wie schrijft is onsterfelijk. En toen dacht ik, ja, maar ik ben wel dyslectisch. Dus ga ik mezelf, en ik heb veel geschreven hoor, maar ga ik mezelf nu daarin dwingen? Of is er een andere manier van werken? Kan ik een andere manier van werken bedenken waarin ik ja, toch mijn verhaal kwijt kan. En niet gebonden ben aan de spelregels van het systeem. Want het, ja, weet je, de macht heeft toch een beetje bepaald. Je moet een boekje schrijven. En dan gaat de HR-medewerker, die zegt van, oh, die heeft dat boekje geschreven. En dan word je gevraagd. Terwijl ik dacht van, ja, maar ik wil niet, het past niet bij mij, dat systeem. Hè? Voornamelijk ook door dyslexie, maar ik wilde ook, ik vind schrift ook te lineair. Dan zit ik erin gevangen. En dat zit ook in de vezels, in de haarvaten van hoe we werken. Ik ben er een paar tegengekomen, dat geldt zeker niet voor iedereen, maar ik ben een paar tegengekomen, die schrijven een boekje en die gaan dan alle scholen langs, terwijl als je ze spreekt, denk je, mijn god, je doorleeft het niet. Je snapt het überhaupt niet. Je kan mooi schrijven. Sommigen zijn ook later een soort van half van plagiaat betwisten, maar dat is niet publiekelijk bekend. Want dan doen ze gewoon in de volgende druk, doen ze gewoon bronvermelding en dan ben je er weer vanaf. Je hebt wat quotes en je doet wat anekdotes en dat boek verkoopt goed. Maar ik vind je dan niet equipped om in het voortgezet onderwijs over de vernieuwing daarvan te gaan praten. Dus dat is ook een beetje hoe onze macht werkt. De mensen die dan een boekje maken, worden dan door de HR-juffrouw gevraagd. Want die kan zeggen, dit is dat boekje. En de directeur vindt dat prima. Voor de rest gaan we helemaal niet door wat er gaande is.
Ja.
En ik zag voor mij persoonlijk, vanuit mij als professional, dus vanuit mij, ik zocht een andere uitlaat, manier van werken en doen, ja, waar ik misschien op al die drie niveaus van het zelf leren en het niet reduceren tot een tweet en een diepgang opzoeken, maar ook mijn eigen verhaal kwijt kunnen, ja, dat is dan dit geworden, maar het begon bijna als een grapje.
Ik vind het leuk, daarmee geef je eigenlijk al een beginnetje van een idee wat toen we met elkaar werkten ook opkwam. Ik zou het superleuk vinden om het een keer om te draaien. Ik zou jou wel eens een keer willen bevragen.
Gaan we doen. Gaan we doen, Bart. Lijkt mij hartstikke leuk.
Dank je
wel. Voor nu, bedankt dat je er was. Ik heb genoten. En nou, wij spreken elkaar.
Ja, dank je wel, Sia.